Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Allen hier in de kerk aanwezig en degenen die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. Het is vandaag de zesde Lijdenszondag. In deze dienst zal dominee Van Hees uit Apeldoorn voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Elings Remmerde uit de Weijenburgse straat te Echteld. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen lied 149 uit Weerklank, Jezus, leven van mijn leven. En ook het tweede vers van lied 149 uit Weerklank willen we zingen. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Terwijl iemand uit de kerk werd gedragen, waren dat woorden uit Psalm 88. En dat is ook de psalm waarmee we de dienst willen voortzetten, Psalm 88, vers 9 en vers 10. Misschien niet een psalm die zo heel vaak wordt gezongen, maar als we in de dienst gaan hebben over het lijden en sterven als Jezus bij Pilatus is, de geeseling, de slagen die Jezus krijgt, was Psalm 88 daarbij. Waarom is het dat gij mij verstoot? En ik ben met verschrikking aangedaan, mijn moed verflauwt, mijn leden beven. Psalm 88, vers 9 en vers 10. deze morgen luisteren we naar het gebod van onze God. En daarna zingen we Psalm 106, vers 4. We hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens verzuimd alle trouw en plicht. Psalm 106, vers 4. En het gebod van onze God komt deze morgen tot ons vanuit Leviticus 19. En vanuit Leviticus 19 horen we hoe actueel de geboden van God zijn, ook in onze tijd. Want de Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader, en mijn sabbatten in acht nemen. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. En u mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder en zuster niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de Heere. U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt. U moet mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heere. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen, ik ben de Heere. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. Amen. Laten we, voordat we samen gaan bidden en zegen vragen over deze dienst, laten we bidden. Heere, onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u op deze zondagmorgen om u hartelijk dank te zeggen dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. Een week ligt achter ons, waarin we van alles hebben gedaan, school gegaan, gestudeerd, gewerkt. Misschien genoten van onze vrije tijd. Heer, nu zijn we deze morgen naar de kerk gekomen. Mochten we thuis eerst eten, ontbijten, doen we de kast open en nou ja, dan komt er vaak een mand op tafel met van alles erin en dan kiezen wat we willen. Natuurlijk eerst wat gezonds en dan wat zoets. We kleden ons, we wassen ons en dan komen we naar de kerk. De Bijbel onder onze arm, het dorp loopt uit, allemaal naar verschillende kerken. Maar rondom dat ene woord, uw woord, de Bijbel, waardoor u tot ons wilt spreken, ook deze morgen. En we danken u dat we hier bij elkaar zijn, dat u ons hier hebt gebracht. En Heren, dan willen we vragen, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden komen? Als we uw woord gaan lezen, als we ernaar gaan horen, als we erover zingen, al oude psalmen met liederen, als we onze gaven geven, als we misschien thuis meekijken, meeluisteren, zo ook verbonden zijn met elkaar. Heere, wilt u met uw geest komen? Spreek tot ons door uw woord. Eén woord is genoeg, Heer, om ons te raken. Om ons bij de les te houden. Om ons te laten zien. Die kruisweg die u bent gegaan, Heere Jezus. Iedere stap naar het kruis, naar Golgotha. Hoe zwaar u moest lijden. Hoeveel pijn, hoeveel smaad u hebt gedragen voor ons. We zien het. We gaan erover horen. We hoorden het ook al uit de wet. Die spiegel die tot ons kwam waar we in konden kijken. En dan buigen we ons hoofd, dan buigen we onze knieën. En Heer, dan belijden we onze fouten, onze tekorten, onze schuld, onze zonden. En die leggen we voor u neer van afgelopen week, misschien alweer van vanmorgen. Heer, we komen tot u en we doen schuldbelijdenis van onze zonden. Want wij staan schuldig tegenover u. Dat zijn bekende klanken, waarvan we ook vinden dat die moeten klinken. Heer, maar doe het ons beseffen. Dat we echt schuldig staan voor u. Dat we zonder u verloren gaan. Dat u daar staat. Dat u gegezeld bent. Dat u geslagen bent. Dat u aan het kruis bent gegaan voor onze zonden. Voor mijn zonden. Mijn zonden sloegen u die wonden. Heren, maar daar blijft het niet bij. We hoeven niet in de ellende te blijven. Want er is ook verlossing door u, Heere Jezus, door het kruis. Omdat u uw leven wilde geven, zo hebben we ook gezongen. Uw leven, mijn leven, uw dood, Heere Jezus, mijn dood. Er is verlossing en ook dankbaarheid. In één zo'n lied voor de dienst zitten er drie stukken in. Ellende, verlossing en dankbaarheid om u te danken. Duizendmaal, duizendmaal. De eeuwigheid is te kort om u te danken, te loven en te prijzen omdat u het hebt gedaan, Heren. En daar mogen we over horen, ook deze morgen. En wilt u met ons zijn? U weet hoe we hier gekomen zijn. Heer, u weet van de schrik, zo aan het begin van deze dienst. Ja, misschien zijn we er behoorlijk van geschrokken, jong of oud. Het zo zien gebeuren als er iemand onwel wordt, de kerk uitgedragen wordt. Heer, we brengen het bij u. En wilt u het wel maken? Wilt u het goed maken? Wilt u daar zijn? Heer, ja, we hopen natuurlijk op een goed woord zo, van nou, het valt allemaal mee. Heren, we brengen het bij u. We leggen het in uw hand, want daar is het goed. Dat het ons ook niet zal hinderen, deze dienst. Maar dat we ons mogen richten op u, Heere. Wilt u de schrik wegnemen? Onze tranen die we misschien lieten gaan. En dat mag ook. Wilt u die drogen? Ook in deze dingen mogen we dat bij u brengen. En zijn we van u afhankelijk. Heere, wilt u bij ons zijn in deze dienst. Ons richten op u. En Heere, dat bidden we niet alleen voor ons hier, maar overal waar het woord open gaat, waar het evangelie klinkt, hier in dit dorp, in Nederland, waar dan ook, wilt u daar met uw Heilige Geest zijn. We bidden voor onze broeders en zusters die gevangen zitten, die gemarteld worden. Heere, wilt u voor ze zorgen, houd ze vast in hun getuigenis. Geef ze kracht. En we danken u dat wij hier in alle rust en vrijheid bij elkaar zijn, Heere. Dank u wel daarvoor. Wees met ons in deze dienst. Zegen ons. En spreek tot ons. En geef zo met elkaar een gezegende dienst. En dat bidden we u en dat danken we u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We openen de Bijbel in Johannes 19... En op het scherm staat 1 tot 6 voor de dienst nog, maar inmiddels is het 16 geworden, maar het is 1 tot met 16. Johannes 19, vers 1 tot en met 16. En dan luidt Gods woord, toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed op. En zij zeiden, gegroet, koning van de Joden. En zij gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten. Opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en een purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. En volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus zei dan tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij, die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha ongeveer het 6e uur. En hij, Pilatus, zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg. Tot zover de schriftlezing, het woord van onze God. Jongens en meisjes, Jullie gaan natuurlijk zo naar de kindernevendienst. Maar daar gaat het ook over dit gedeelte. En misschien maak je het wel eens mee op school, op schoolplein. Iemand wordt gepest. En nou ja, dat loopt nog wel eens uit de hand. Dan, ja, er staat dus een hele grote groep. Een beetje te kijken. En die kunnen zich zomaar tegen dat jongetje of dat meisje, ja, gaan schelden of andere dingen zeggen of lelijk doen of onderuit schoppen. Nou ja, je ziet dat. Nou ja, ik weet niet hoe dat bij jullie is op school, maar bij onze kinderen mag je niet zomaar naar binnen in de pauze. Hè? Dan moet je een kaart halen bij de pleinwacht of een lintje, want dan mag je naar binnen. Maar als je nou iemand ziet, hè, die wordt gepest en geplaagd en de hele school staat er tegenover. Nou ja, ook al heb je geen kaart of lintje, zeg maar dat het van mij mag, maar dan ga je gewoon naar binnen en zeg je, er wordt gepest en geplaagd op school, op het schoolplein. Kan gebeuren, hè? Eén iemand tegenover een hele grote groep. Nou, dat is wat er hier gebeurt. Jezus staat alleen tegenover een hele grote groep. En er is één iemand die probeert Jezus, ja, nog te redden. Die hoopt dat Jezus nog vrij kan komen. Dat is Pilatus. Maar ja, Pilatus, het gaat hem niet lukken. En nou ja, dat is waar wij het hier over hebben. En dat is ook waar jullie ook verder over gaan doorpraten. En het thema is eigenlijk eenvoudig, zoals het erboven staat, boven onze tekst. Zie de mens, zie uw koning. Maar we zien wel drie dingen. Voor Pontius Pilatus is Jezus onschuldig. Voor de Joodse leiders moet Jezus sterven. En voor de wereld offert Jezus zichzelf. Zie de mens, zie uw koning. Voor Pontius Pilatus is Jezus onschuldig. Voor de Joodse leiders moet Jezus sterven. En voor de wereld offert Jezus zichzelf. We gaan eerst al met elkaar zingen. Psalm 6, vers 6, 7 en 9. Uw strenge geeselroede. Mijn oog is rood gekreten en... Ook vers 9, de Heer wil op mij kermen, zich over mij ontfermen. En daar gaat al iets, ja, doorschijnen. Daar komt al iets, een glans van de overwinning. Uiteindelijk aan het kruis komt al iets door. Dus Psalm 6, vers 6, 7 en 9. En de kinderen die gaan naar de kindernevendienst. Zie de mensen, zie uw koning. Voor Pontius Pilatus is Jezus onschuldig. Voor de Joodse leiders moet Jezus sterven. En voor de wereld offert Jezus zichzelf. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nou, het verhaal dat we hebben gelezen, dat kennen we allemaal. We weten hoe het afloopt, hoe het gaat, wat er allemaal gebeurt. We weten ook misschien al wel wat het betekent. En hoe we het kunnen toepassen in ons leven. Maar ook al is het misschien heel bekend. En weten we misschien al wel welke kant het op gaat. Laten we er maar tussen gaan staan vanmorgen. Tussen die menigte die daar staat te schreeuwen. Nee, niet gezegd dat u ook mee staat te schreeuwen, maar laten we er gewoon eens tussen gaan staan. En kijken wat er nou gebeurt. Laat het eens op ons inwerken, want ja, we zien die Pilatus maar een beetje heen en weer lopen. Vooral heel onrustig, want hij wil van Jezus af. En daarom moest ja, uiteindelijk Barabbas vrij. Was hem niet gelukt. Hij dacht, als ik nou een tactische zet doe, nou dan moet het me wel lukken. En Pilatus komt in een lastige positie. Het wordt steeds lastiger voor hem. Misschien dat Pilatus dan ja, uit frustratie Jezus maar heeft laten geeselen van, nou ja, dan maar wat, om iedereen wat te vriend te houden. Maar ja, iemand laten geeselen, dat is alleen voor misdadigers die ook echt iets hebben gedaan. En Pilatus, Jezus is toch onschuldig voor jou? Waarom laat je hem dan geeselen alsof hij wel schuldig is? En toch uit frustratie laat Pilatus zich meeslepen door alles wat er gebeurt. Geeselen, ja. Nou ja, als op een speciale plaats gebeurd had in die tijd. Je kleren werden uitgedaan, werd vastgemaakt en zo ontving je die zware slagen. Om de Joden maar een beetje gunstig te stemmen. Ja, als ik nou dat doe, dan kan ik Jezus wel vrij krijgen. Heb ik in ieder geval iets gedaan. Pilatus geeft de opdracht om Jezus te laten geeselen. Geeselen volgens de Romeinse praktijk. Nou zullen we maar niet tot in ieder detail treden hoe dat ging. Maar dat geeselen, dat ging niet zachtzinnig. Met een zweep met strookjes en botjes aan het eind en ijzeren haakjes. Nou ja, je rug lag open. En dan moest je nog naar het kruis toe. En dat geeselen, dat is eigenlijk de bedoeling om drie dingen. Eigenlijk als straf, dat is het eerste. Maar misschien ook wel van als je zoveel klappen krijgt, misschien ja, doet dan iemand wel zijn mond open, een bekentenis. En eigenlijk ook wel het derde, om iemand te verzwakken. Dat geeselen is één grote marteling. Vaak was iemand al gestorven voordat de doodstraf moest komen. Dus verzwak. En als u erin geïnteresseerd bent, de geschiedschrijver Eusebius, die beschrijft dat hoe wreed de Romeinen konden geeselen. En de Heer Jezus ondergaat dat lijdzaam. De Heer Jezus geeft geen woord. Geen woord van klacht komt er over zijn lippen. Ja, het was in de Bijbel ook voorzegd. Jezus zou geslagen worden. Hij zou plagen ondergaan. De goddelijke gerechtigheid komt op Jezus neer. Jezus is onschuldig. Hij de wonden vanwege onze zonden. En mocht u van een beetje klassieke muziek houden, kunt u natuurlijk naar de Matthäus Passion gaan, maar er is ook nog een Johannes Passion. Is wat korter, dus dat scheelt misschien in de tijd. Maar dan zingt de solist over het feit dat Jezus wordt gegeeseld. En die zingt, en die zingt, en die zingt, tot je denkt, hij komt adem tekort. En dan zingt hij nog door. En op het moment dat je denkt, hij kan bijna niet meer, nou dan rondbag het af. En dan, het gaat maar door, dat geeselen. Dat is eigenlijk ook wel wat er hier gebeurt. Het gaat maar door. Jezus wordt gegeeseld, er lijkt geen einde aan te komen. En het moet wat geweest zijn voor onze Heer Jezus. gegeeseld worden om de Joden maar tevreden te stellen. En die soldaten die hebben zich uitgeleefd op Jezus. En misschien is het daarom wel dat ze een mantel aantrekken. Want wie dat ziet, zo'n opengeslagen rug, een mantel om dat te verbergen. Het is te erg om te laten zien. Aan de andere kant, ja, die soldaten die wisten, we hebben hier ook met een koning te maken, koning Jezus. Dus ja, dan moeten we hem ook een beetje aankleden als koning. Koning moet ook een beetje toonbaar zijn, toch? Met een mooi kleed, een kroon, dan lijkt het nog wat. En Johannes heeft het over een purperen kleed, dat is dan paars. Dan komt die paarse kleur van een bepaalde slak. In die tijd is echt heel duur. Dus die jas was eigenlijk alleen maar voor rijke mensen bedoeld. Dus kosten, nog moeite worden er gespaard om Jezus te bespotten en Jezus te vernederen. Matthäus heeft het over een scharlakenmantel, hè, dat is een rode mantel. Misschien dan een jas van soldaten. Ja, dat rood wijst natuurlijk naar onze scharlaken zonde, maar ook het bloedig lijden van de Heere Jezus. Dus, ja, Jezus als koning gekroond. En wij worden gerechtvaardigd tot koningen en priesters. En die soldaten hadden maar één doel, spot, hoon, vernedering. Eerst de Joodse leiders en nu ook nog de Romeinen. Kerk en staat zijn bezig met vernedering en bespot. En kan het dan nog erger? Hè? Jezus wordt gegeeseld, een mantel om. Kan het nog erger? Nou, de koning heeft natuurlijk ook een kroon. Als we hier te maken hebben met een kroon, dan moet hij ook gekroond worden. En dan niet zomaar een kroon, maar een doornenkroon. Van een speciale struik. Met extra lange, scherpe nagels, die prikken in je hoofd. Er zijn munten gevonden uit deze tijd, waar keizers op zichtbaar zijn en die dragen ook zo'n kroon. Maar dan van takken. En soldaten maken ook een kroon, een vrede imitatie. Erger kan bijna niet. Kan het nog erger? Ja, nou ja, dat zien we. Ze buigen voor Jezus. Want een koning, die moet je aanbidden. Daar moet je voor buigen. Spot en hoon. Andere handschriften die zeggen, ze bleven tot hem komen. Dus ze liepen af en aan. Iedereen die dienst had, al die soldaten, die kwamen allemaal in een rijtje, kwamen ze langs om te buigen en te spotten. Allemaal doen ze mee. Kan het dan nog erger? Maar Jezus zegt niks. De Heer Jezus ondergaat het. En die soldaten die wrijven in hun handen. Dat staat er eigenlijk. Ze wrijven in hun handen. Ze hebben er wel even zin in. Ze slaan Jezus in het gezicht. En Jezus keert de andere wang toe. Een wreed spel van die Romeinse soldaten. Ze laten hun vuisten zien, maar ze laten vooral hun vuisten voelen. Jezus wordt geblinddoekt. En Jezus moet raden wie de geslagen heeft, want dat lezen we in Lucas 22. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Je wordt geblinddoekt. Dat was het spel. Je wordt geblinddoekt. Iemand slaat. En dan moet je raden wie het was. En heb je het mis, dan krijg je weer een klap. Nou ja, u snapt wel. Dat is natuurlijk nooit te raden. Maar ja, we hebben hier met een koning, met een profeet. Dus die zou dat... Tot het niet meer ging. De rug van Jezus is opengeslagen. Een kleed. Een kroon. Valse aanbidding. Slagen in het gezicht. En wel zo erg... Zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. Wat een wreedheid van die soldaten. Wat een vernedering. Wat een spot, wat een hoon voor onze heiland. Ja, die soldaten geven Jezus een soort van koninklijke eer. Want ja, we hebben hem een koning te maken. En die krijgt wat hij verdient. Maar ze knielen niet uit oprechtheid voor Jezus. Die soldaten die aanbidden Jezus niet met een oprecht en gelovig hart. Het is allemaal maar schijn, het is allemaal maar nep, het is spot en hoon. Het is niet echt. Het is niet echt. En Pilatus, nou ja, we staan ertussen, we zien het voor ons gebeuren. Die wordt steeds zenuwachtiger. Want de duimschroeven worden aangedraaid. Want voor al die mensen, ja, Jezus moet naar het kruis. En Pilatus had gehoopt. Ja, die man is onschuldig. Ik laat hem geeselen. Nou ja, vooruit. Nou, dan moet het wel lukken. Hij had gehoopt, maar het pakt anders uit. Ja, voor Pilatus is Jezus onschuldig. Maar nee, dit gaat nog niet ver genoeg. Pilatus wil het op een akkoordje gooien, maar een compromis is niet de weg van Jezus. Jezus was niet schuldig. Jezus is vrij van zonde. En Pilatus, ja, die kan geen onschuld in Jezus vinden. Dat zegt hij ook. En eigenlijk staat er zoiets als, ik kan geen enkele fout in deze mens vinden. Kijk maar, hij heeft de straf gehad, al onschuldig. Het is goed zo, zie nou de mens, zie de mens. Bij ons drie woorden in het Latijn wereldberoemd geworden. En eigenlijk staat er zoiets van, ja, kijk nou toch eens, die stumpert. Kijk nou toch. Dat is toch geen serieus gevaar, dit is toch geen koning. Zie de mens. En Pilatus presenteert Jezus aan de mensen, geslagen, bespot, bespuugd. En daarmee hoopt hij met die droevige aanblik, ja, wat medelijden op te wekken. En gemeente, dat zal toch ook indrukwekkend zijn geweest. Jezus gegeeseld, zo'n mantel, een doornenkroon, een gehavend gezicht, spot en hoon. En dat terwijl je onschuldig bent. En daar staat hij, zie de mens. Overdenk hoe zijn met bloed gekleurde rug in alle opzichten op de hemel lijkt. Waaraan nadat de golven van onze zondvloed zijn verdwenen, de allermooiste regenboog staat als teken van Gods genade. U herkent het toch uit de Johannes Passion. En Pilatus probeert er onderuit te komen. En het volk dat staat te kijken, dat gaat schreeuwen, nog harder schreeuwen. Want Jezus moet dood. Maar ja, ze willen niet hun handen daaraan branden. Die leiders, ja, dat zijn slimme mensen, die willen niet de schuld krijgen. En Pilatus zegt, nou neem u hem dan en kruisig hem. Daarmee zegt hij, ja, jullie, Joodse leiders, moeten jullie maar het vonnis uitspreken. Maar dat willen ze niet. En daarom gaan ze weer terug naar Pilatus. Het volk bemoeit zich mee. Ja, Jezus is in handen van een goedkope politicus. Pilatus had het Romeinse recht moeten handhaven. Maar ja, als hij Jezus zou vrijlaten, dan zouden die leiders wel naar Rome gaan. En dat is wat Pilatus toch wil voorkomen. Zijn politieke positie is belangrijker dan eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ja, Pilatus komt in een lastige positie. Het volk keert tegen hem en dat moet hij niet hebben. Kruisig hem, schreeuwen ze. Kruisig hem. Het is eigenlijk pure haat tegen God. Wat zijn dit voor Joodse leiders? Die moeten toch het volk voorgaan in de dienst aan God. Kruisig hem. Hebben ze dan geen medelijden met Jezus? Neem u hem en kruisig hem. Jullie moeten het doen. Want ik vind geen grondwettelijke redenen om Jezus te kruisigen. Dat is eigenlijk wat er staat. En daarom, voor Pontius Pilatus is Jezus onschuldig. Maar voor de Joodse leiders moet Jezus sterven. Dat is het tweede. Kijk, het volk roept op om Jezus te laten kruisigen. En eigenlijk zeggen ze tegen Pilatus, doe nou gewoon je plicht. Doe nou niet zo moeilijk. Kruisig. Pilatus vindt geen schuld. Maar ja, die leiders, die doen het dan op een andere manier. Godslastering. Want ja, wij hebben een wet. De wet van Mozes. En daarom moet Jezus dood. Jezus zegt dat hij de Zoon van God is. Dus dat kan niet, wij hebben een wet. Dat is godslastering. Maar wat zegt die wet nou eigenlijk? Ja, inderdaad, bij godslastering moet er inderdaad gestenigd worden. Dan moet iemand sterven, dat is waar, maar niet aan het kruis. Iemand moet gestenigd worden. Dus de Joodse leiders willen dat de wet wordt gehandhaafd, die Joodse wet. Maar niet zoals het er staat dat Jezus gestenigd moet worden, maar aan het kruis. Dus de wet een beetje aanpassen, zodat het je goed uitkomt. En als Pilatus dan de Romeinse wet gaat handhaven en Jezus zou vrijlaten, nou dan breekt de opstand uit. En dat moet niet gebeuren. Eerst klinkt er iets van opruiing. Hè? We hebben Jezus hier, die doet allemaal wonderen. En nu godslastering. Pilatus komt steeds meer in het nauw. Hij wordt nog banger. Jezus is onschuldig, maar wat als hij nou Jezus vrijlaat? Is de onrust. Hij wordt banger en banger en daar staat dan zoiets, een soort overtreffende trap. Je hebt natuurlijk groot, grote, grootst en hier staat er bang, banger, bangst. Zo bang wordt Pilatus, buitengewoon bang. Want Pilatus, dat was een beetje bijgelovige figuur. Jezus, een zoon van God, heb ik hier met een zoon van God te maken? Angst bij Pilatus. Zo bijgelovig als maar kon. Nou ja, daar hebben wij natuurlijk niet zo last van. Die horoscoop laten we natuurlijk zitten. Die lezen we helemaal niet, want nou ja, trekken ons niks van aan. Toch? Laat staan astrokaart. Daar hebben we hier natuurlijk nog geen last van. En waar zullen we trouwens bang voor zijn? Moeten wij als mensen niet bang zijn voor hem, die lichaam en ziel kan vernietigen? Bijgeloof. Nee, er is maar één waarheid. Dat is Jezus zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Pilatus die schrikt, een zoon van God. Heb ik die dan ook nog laten geeselen? Misschien komt dat dan nog als een boemerang terug straks. En bij Matthäus lezen we ook nog dat zijn vrouw heeft gedroomd over deze Jezus. Pilatus wordt banger en banger. Had Pilatus maar wat vaker naar zijn vrouw geluisterd. Ook als die vrouw droomt. Nou ja, even als mannen onder elkaar dan. Misschien moeten we dan ook wel eens wat vaker naar onze vrouwen luisteren. Ze ons raad geven. Nou ja, Pilatus komt er niet uit. Nou ja, die gaat overleggen met Jezus. Hoor en wederhoor. Ben je Gods zoon? Help mij dan, in mijn positie. Zie je niet in welke positie ik ben? In die positie, daar was Pilatus wel trots op. Want dat had hij wel voor elkaar gekregen. Was in zijn hele leven op zoek naar succes. Hij verlangde naar macht en succes. En vooral om succesvol te zijn. Hij trouwde ook heel strategisch met een kleindochter van de keizer Augustus. De jongen uit een kleine stad wordt de grote baas over Judea. Hoogste bereikt. En dat wat hij heeft bereikt, het zou hem zomaar door de vingers kunnen glippen. Door een zoon van God. Hij zou zijn positie kunnen verliezen als de keizer het hoort, hoe hij hiermee om is gegaan. Ben je nou een vriend van Jezus, die zegt dat hij koning is, of ben je de vriend van Caesar? Ja, het is een keuze, Pilatus. Ja. In de toekomst. Ben je een vriend van Jezus? We lezen dat in de Openbaring. Of een vriend van de antichrist? Nou ja, dat is niet alleen voor de toekomst, dat is nu al, toch? Ben je voor Jezus? Of ben je tegen Jezus? Kan er soms heel mooi uitzien. Maar ben je voor of tegen? Wie niet voor mij is, is tegen mij, zegt Jezus. Maar die positie van Pilatus is voor Jezus helemaal niet belangrijk. Trouwens, als iemand je zo heeft laten geeselen, die vindt dat je onschuldig bent, dan ga je hem toch niet helpen? Ga je toch niet antwoorden? En Pilatus wil antwoorden horen. Maar als Pilatus de ogen van Jezus ziet, nog nooit eerder heeft hij een man gezien met zulke eerlijke en vriendelijke ogen die hem zo hebben aangekeken. Nog nooit was er iemand geweest die zo rustig en kalm de geeseling, de spot, had doorstaan. Het was niet een soort stoïcisme van, nou ja, even er doorheen zetten, maar het is pure liefde, pure overwinning. En het meest verbazingwekkende, als Pilatus Jezus aankijkt, dat het gezicht van Jezus alleen maar liefde uitstraalt. Liefde die de haat overstijgt. En Jezus antwoordt niet. Heb je geen respect voor mij? Ik heb macht over jou hoor. Ik heb macht om je vrij te laten gaan. Ik heb macht om je te laten kruisigen. Weet je wel in welke positie je bent? En in de grond dan staat steeds de nadruk op het ik. Ik heb macht. Ik kan dit. Ik kan dat. Dat staat er eigenlijk. Paulus schept op over zijn macht. Nou, is ijdele opschepperij. Want nu reageert Jezus wel. De macht van zijn vader komt in het geding. Die macht komt niet van u. U hebt geen macht zonder God, zonder mijn vader. Jezus komt op dit moment. Geslagen, bespot, gekroond, gegezeld, aanbeden. Op dat moment komt Jezus nog op voor zijn vader. Dan wel. Nu wel een reactie. In deze situatie. Jij hebt niet de macht, dat denk je wel. Maar mijn vader in de hemel, die heeft de macht. Niet het Sanhedrin, niet de Romeinse keizer, maar de macht komt van God. Jezus roept Pilatus hier tot de orde. Ja. Waar Jezus eerst zijn mond niet open deed, doet hij nu zijn mond open. Maar Pilatus, als je toch echt zegt dat jij de macht hebt, dat jij zo machtig bent, waarom laat je dat dan niet zien? Als jij vindt dat Jezus onschuldig is, laat hem vrij dan. Wat kan jou al die mensen schelen dan? Als je echt die macht hebt, zoals je zegt. Ja, die macht heeft hij dus niet. Door het juist te zeggen dat je het hebt, heb je het eigenlijk niet. En Pilatus snapt er niks van. Want wil Jezus zijn onschuld niet bewijzen? Als je toch niks hebt gedaan, dan werk je toch mee aan het proces? Dan wil je toch juist je onschuld bewijzen? Buiten een hoop geschreeuw en binnen is Jezus stil. Liefdevolle ogen kijken Pilatus aan. En Pilatus, ja, is in een lastige positie gebracht. De echte macht komt van God. Ja, Pilatus, als je me overgeeft, is dat een zonde. Maar, zo zegt Jezus, ja, de zonde van Judas is wel groter. Pilatus is niet zonder zonde. Maar de Joodse leiders, voor wie Jezus moet sterven, ja, die zijn schuldig aan deze zonde. En hoe meer Pilatus met Jezus praat, hoe meer hij ziet, zijn er nog steeds van overtuigd, Jezus is onschuldig. Hij wil eigenlijk van Jezus af, van die hele zaak. Maar dan gaan ze niet mee akkoord, die Joodse leiders. En het wordt benadrukt, want als je voor Jezus kiest, ben je geen vriend van de keizer. Komt zijn baan in gevaar. Als je Jezus vrijlaat, ben je tegen de keizer. En die Joodse leiders zijn Pilatus steeds een stap voor. Steeds een stap voor. Want een andere koning spreekt de keizer tegen. Hoe is het mogelijk trouwens? De Joden, de Joodse leiders, die zeggen, die toch eigenlijk zeggen, we hebben één God, namelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zeggen nu, ja, we hebben één God, dat is onze keizer. Ze verloochenen hun eigen godsdienst. Ze zetten de keizer boven de God van het verbond. Ja, we staan er tussenin. De mensen die kijken, die schreeuwen, gaan alleen maar harder schreeuwen. Pilatus die raakt in paniek, die weet het ook niet meer. Ontrouw aan de keizer in Rome. Die keizer die zo jaloers is en dit niet accepteert. Pilatus. Hij weet het niet meer. Ja, voor de Joden is Jezus schuldig. En daarom moet Jezus aan het kruis. Hij moet gekruisigd worden. En Pilatus schiet op, doe nou gewoon je ding. Voor de Joden moet Jezus sterven. Maar voor de wereld offert Jezus zichzelf. Dat is het derde. Pilatus komt met de rug tegen de muur te staan. De duimschroeven worden aangedraaid. Pilatus heeft het gehoord. De argumenten voor, de argumenten tegen. Hoor en wederhoor. En nu ja, gaat hij een uitspraak doen. Anders gaan de leiders naar Rome. Zullen ze wel even inlichten hoe deze man hiermee omgaat. Pilatus moet wat. Hij ziet het voor zich, zijn baan kwijt, zijn status kwijt, zijn positie kwijt. Pilatus gaat nadenken. Nou ja, hij gaat op een rechterstoel zitten. Alle onrust komt tot rust. Hij gaat zitten. De stoel van recht. De stoel van oordeel. De stoel van uitspraak. Een stoel een beetje op stenen gestapeld. Heeft een Griekse naam, een Hebreeuwse naam. Is ook wat hoger. Door stenen gemaakt, dus dat heeft ook wat autoriteit en gezag straalt dat uit, maar ook de ernst van de procedure en ook de ernst van de uitspraak, die gaat komen. In het Grieks en het Hebreeuws, dus het is voor iedereen duidelijk wat op die stoel gaat gebeuren. En het verhaal komt op deze manier tot een climax. Daar zitten ze eindelijk op te wachten. Pilatus gaat uitspraak doen. Eerst een hoop geschreeuw, mensen worden opgehitst om mee te doen, een hoop onrust en nu wordt het stil, het wordt muisstil. En je hoort de mensen fluisteren, wat gaat hij zeggen? Welke kant kiest hij? Hij gaat het vonnis uitspreken. En op het moment dat iedereen stil is, komt Johannes met een zinnetje. En je denkt, Johannes, moet dit nu? Kan dit kleine zinnetje niet gewoon even wachten? Het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer de zesde uur. Nou, mooi Johannes, fijn dat we dat weten. Had ook later gekund, wij staan te wachten op een uitspraak. Dat heeft heel lang op zich laten wachten. Nu is het eindelijk zover. En dan dit detail. Johannes, moet dat nu? Een soort cliffhanger. We staan nog steeds daartussen. Ja. Misschien denk je, nou, het is zo'n bijzonder moment. Dus, nou ja, we filmen het ook, dus dan kan iedereen meekijken. Een soort livestream, zo gaat dat in deze tijd. Maar dat ene zinnetje, dat staat er niet voor niks. Staat er niet voor niks. En ja, er is wat discussie over dat zesde uur. Over die tijdsberekening, is dat misschien een schrijffout geweest? Maar gemeente, dat ene zinnetje, dat betekent nogal niet wat. Want die tijdsaanduiding, dat is eigenlijk het moment van het dagelijkse offer in de tempel. Die Joodse leiders en al die mensen die daar staan te schreeuwen, die moesten zich voorbereiden op het feest. Die moesten niet daar staan waar het recht werd gesproken, bij dat schouwspel, bij dat toneelspel. Ze moesten in de tempel zijn. En nu staan ze bij dit proces. Dus ze kiezen voor de wereld. Die tempel laten ze even liggen. In de voorbereiding van het feest hadden ze in de tempel moeten zijn. En nu zijn ze bij dit proces. Dus geen praktijk van de godzaligheid, om het zo maar te zeggen. Misschien dacht u, nou, een hoop informatie, een hoop historie, maar waar is de toepassing? Of had misschien ook al wel eerder gekund. Waar zijn wij op de momenten dat we eigenlijk in de tempel moeten zijn? En dit is gewoon een doordeweekse dag. Waar zijn wij? Hoe is dat in ons leven? De wereld of de tempel? De wereld of godsdienst? De wereld of God? En die Joodse leiders, ja, die hadden zich mooi aangekleed, netjes, zag er aan de buitenkant goed uit, klonk ook heel vroom. Heel goed, heel mooi. Aan de buitenkant ziet het er prachtig uit. Ze namen wel de verkeerde afslag. Ze hadden naar de tempel moeten gaan. Maar ze gingen de andere kant op. Liever het vermaak van de wereld dan in het huis van God zijn. Of met de dingen bezig zijn van God. Ja. Zomaar een heel klein zinnetje. En toch geeft dat iets weer van die Joodse leiders, het geestelijk klimaat in die tijd. Ja, dat zinnetje, zo even tussendoor. Maar ja, dan komt toch het moment waar iedereen op zit te wachten. Pilatus doet uitspraak. Hij is ook vast besloten, gaat op die stoel zitten. Het recht zal overwinnen, want het is ook een rechterstoel. Daar wordt recht gesproken. Dan komt het beslissende moment. Dan denk je, Pilatus, je bent een intelligente man. En dan ontglipt hem een ondoordachte opmerking. Zie uw koning. Pilatus, kies nou je woorden heel bewust. Het glipt er zo uit, als hij toch één ding niet had moeten zeggen in deze situatie. Nu, zie uw koning. En wat gebeurt er? Ja hoor, nog meer geschreeuw. Weg met hem, kruisig hem. Die leiders die willen Jezus dood. Hij moet aan het kruis. En ik weet niet hoe dat met u is, maar misschien heb je ook al van die momenten dat je gewoon boos bent. Boos op God, dat je soms niks meer met God te maken wil hebben. Ja, je zit er wel voor de vorm. En je doet wel mee en je bidt voor het eten en ook nou ja, voor het slapen gaan. En die leiders die schreeuwen, het is pure haat tegen God. Pure haat. Want die Jezus, die is, kunnen ze niet meer verdragen. Kunnen ze niet meer verdragen. En een koning, dat is hem allang niet meer. En dan Pilatus probeert en probeert en probeert. Nog één poging. Moet ik uw koning dan kruisigen? Onze vertaling is het weggevallen. Het is dus een prima vertaling. Maar goed, het is ook maar een vertaling. Maar eigenlijk staat er koning eerst. Uw koning. Moet ik die kruisigen? Maar voor de overpriesters is Jezus geen koning. Zij hebben geen koning. Zij willen geen koning. Zij willen Jezus niet. Alleen de keizer. Keizer op de eerste plaats. En God keren ze de rug toe. Dus hier wordt de kern zichtbaar van de haat tegen God. Ze verwerpen dat wat Pilatus zegt, dat Jezus onschuldig is. Maar ja, in Richter en in 1 Samuel lezen we wat anders. Want God is de rechtmatige koning van Israël. Het is godslastering. Dat waar ze Jezus van beschuldigen, doen ze zelf. Jezus zegt dat hij God is, dat is godslastering. En hier zeggen ze het zelf. Het zijn toch eigenlijk maar een stelletje huichelaars, toch? En die gaan dan ook nog voor in de dienst aan God. Wat ze over de een zeggen, doen ze zelf. Nou, toepassing kunt u zelf wel maken, denk ik toch? Of zijn wij beter? Of slechter. Toch, hoe praten we over anderen? Over de daden van anderen? Nou ja, hebben we genoeg aan onszelf toch? Als je Jezus daar toch ziet staan. Dat geestelen en die slagen. Dat iedere, nou ja, laat maar gewoon elkaar eerlijk in de ogen aankijken, toch? Dat iedere zonde die wij doen, een klap in het gezicht van Jezus is. Dat zou ons toch moeten aanzetten om, natuurlijk weet ik, ja, we kunnen dat niet en we struikelen iedere dag en allemaal waar, allemaal bijbels, maar waar is dat heilig vuur om te proberen om zo min mogelijk te zondigen? Als je het aanziet komen. Je ziet het soms van de verte aankomen. Waar je naar gaat zitten kijken. Waar je naar gaat zitten luisteren. Waar je naartoe gaat. Wat je zegt. Wat je oprookt. Wat je opdringt. Je ziet het op een gegeven moment aankomen. Iedere zonde die wij doen. Is een klap in het gezicht van Jezus. Klap met die geesel op de rug van Jezus. Dan hebben we toch genoeg aan onszelf. Maar dan mag er toch ook wel iets, een heilig vuur in ons zijn om te proberen. Om er tegen te strijden. Om ons te bekeren van onze zonden. Van onze verleidingen waar we gevoelig voor zijn. Natuurlijk, Jezus is genadig en hij wil vergeven. Iedere keer opnieuw. Iedere dag opnieuw. Dat is waar. En dat moet ook klinken. Maar we worden ook opgeroepen om tegen onze zonde te strijden. Een afkeer te hebben. Het niet op te zoeken. En niet mee bezig te zijn. Wat het ook is. Ja, natuurlijk voor het gevoel een snoepje bij de kruidvat of de etels stiekem meenemen is minder erg dan iemand vermoorden. Ja, de ene zonde heeft een groter gevolg, een langere schaduw dan de ander, dat is waar, maar het is allemaal even erg. Even erg. Ze klagen de ene aan en ondertussen doen ze het zelf ook. Moet ik deze koning kruisigen? Nou, de keizer is de koning. Het geduld is nu op voor die mens. We moeten nu zaken doen. Jezus moet naar het kruis. En Pilatus, ja, die wil zijn baan veiligstellen. Hij geeft Jezus over. Geeft Jezus over. En daarom lezen we dat ook in vers 16. Hè? Jezus is voor Pilatus. En Jezus is onschuldig. En toch stuurt Pilatus Jezus naar het kruis. En daarom is het ook niet zomaar, moet u vanavond maar opletten als dat langskomt in de 12 artikelen. Dat Jezus werd gekruisigd onder Pontius Pilatus. Pilatus levert de Heer Jezus over aan de Romeinen. Eigenlijk aan de religieuze leiders. Ze krijgen wat ze willen. Ze hebben gewonnen. Pilatus heeft verloren. Pilatus spreekt niet een officieel vonnis uit. Maar hij wijst alle verantwoordelijkheid van de hand. En de Heer Jezus kwam naar voren. Ja, voor de wereld offert Jezus zichzelf. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich vernederen. Hij liet zich slaan. Hij liet zich bespotten. Gemeente, laten we in aanbidding en verwondering kijken. Niet van, oh wat zielig. Maar hij voor mij. Zijn lijden. Zijn slagen, zijn wonden, die hadden wij moeten dragen, die hadden wij moeten krijgen. Onze heiland, die nam onze zonden op zich. De Heer Jezus wordt overgegeven en weggeleid. Hij de straf, wij de vrijheid. Straf die wij hadden verdiend. Hij wordt vrijgesproken. Straks aan het kruis wordt hij genageld. Als een offer op het altaar gebonden. En zijn bloed zal vloeien. Zal ons vrijkomen. Zijn bloed als een offer. Ja, voor de wereld offert Jezus zichzelf. Zo wordt de schrift vervuld. Ja, en onze heiland die stierf publiekelijk tussen twee misdadigers. Laten we stilstaan, stil zijn. Kijken en ons verwonderen. Zie hem lijden. Zie hem bloeden. Zie hem. Hoe lief hij ons heeft. Hij voor mij. Bekeer je van je zonde. Laten we daar gewoon eens bij stilstaan. Hè? Gewoon eens vandaag. We zijn natuurlijk niet zo gewend om stil te staan bij al onze zonden. Nou ja, trouwens, als u toch ook nog naar de Matthäus zou gaan, het slot van het eerste deel, vinden we prachtige muziek, een prachtige tekst. O mens, bewein dein zünde groß. Ik weet niet wanneer u voor het laatst geweend hebt over uw zonde. O mens, beween uw zonde groot. Zo gek is die muziek van Bach niet in die tekst. Voor het laatst hebben we gehuild over onze zonde. Vinden we toch wel erg, toch? Of is het van, nou ja, vergeef onze zonde en dat is het. En het is weer weg. Ja, het is zo, maar er mag toch ook wel iets van verdriet zijn en pijn dat we onze zonde doen. Toch als je gekwetst bent door iemand, dan vinden we dat verschrikkelijk, toch? Wij kwetsen God, God op het hoogst misdaan. Mens, beween uw zonde groot. Keer je van je zonde, je verslavingen, even lekker. In zo'n roes, nog een lijntje erbij als het uitwerkt, een paar biertjes erbij. En dan ben je weer nuchter, valt het allemaal weer tegen. Jezus wordt ten onrechte gegezeld. Hij draagt onze straf, onze heiland. Talloze smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig is hij ter dood veroordeeld. Waarom? Dat wij voor het gericht van God vrijgesproken zouden worden. En dat lichaam van onze Heer Jezus Christus, onze heilige, onze heiland, onze zaligmaker, is gebroken. En zijn kostbaar bloed is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Mijn dierbare heiland, mag ik vragen, kan ik door uw pijn en uw sterven het hemelrijk erven? Geef mij slechts wat u hebt verdiend, o dierbare Heer. U kunt van pijn weliswaar niets zeggen, maar u buigt het hoofd en zegt stilzwijgend ja. En meer verlang ik niet, opdat mijn ogen u zien. In alle vreugde, o Zoon van God, mijn heiland en genadetroon, en laat mij toch nooit vergeten. Het kroon, dat riet, het kleed, dat troost mijn geweten. Het is voor mij geschied. En daarom wil ik u voor eeuwig loven en prijzen. Amen. En als antwoord zingen wij uit de bundel Weerklanklied 147. Is dat mijn koning? Hij moet dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik kost hem al die slagen, die smarten en die hoon. En ook vers 3. Dit troost mijn geweten, het is al voor mij geschied. Weerklank 147. samen gaan danken en ook een voorbeden doen met en voor elkaar. We denken aan de zieken, vrouw Henriette Veneklaas, die op een vrijdag een hartoperatie onderging. Mevrouw Karin Vlas-Tuin, die dinsdag 19 maart een operatie zal ondergaan. Dominee Geerlof, die zal woensdag 20 maart een operatie ondergaan. Is voorbeden gevraagd ook voor de themaavond over rouw, die morgenavond gehouden wordt in het Baken. We willen dankzeggen met mevrouw Elings Remmerde, die weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En de heer Frank Termaten uit Kersteren heeft na een onderzoek een goede uitslag gekregen. En de mevrouw die net onwel werd, daar gaat het naar omstandigheden goed. In die zin dat er niet een dokter is geweest of ze naar het ziekenhuis is gegaan. Dus naar omstandigheden gaat het goed. Willen we God danken en bidden. Heere God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het verbond. Wij kijken omhoog naar u. En wij prijzen en wij loven uw grote naam omdat u het hebt gedaan. Onbegrijpelijk dat het deze weg is gegaan, dat het zo is gegaan. Jesaja 53 die zegt het al. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie kan het nou geloven dat iemand dit op deze manier doet? Voor velen een dwaasheid, Jezus aan het kruis, zo schreef Paulus. En heren, we mochten ervan horen dat u zich liet slaan, bespotten, vernederen voor ons. Om ons vrij te kopen, om onze zonden te vergeven. Heren, u ging die weg naar het kruis. En wij staan iedere zondag steeds stil bij een stap die u zet. En zo mogen we ook wel stilstaan bij alles wat we u aandoen, aan hebben gedaan. Heren, dat we er gewoon eens bij stilstaan. Dat we eens huilen over onze zonden. Dat we zo vaak tekort schieten. Dat we u verdriet doen, dat we u pijn doen. Dat zondigen vaak soms helemaal niet zo ellendig voelt. Dat het soms best wel fijn is om te zondigen. Ja, niet om het te doen, maar het voelt zo goed. Maar die nasmaak is vaak zo bitter. En toch mogen we weten, heren, ondanks dat we het niet redden, niet kunnen, mogen we weten dat u genadig bent. Dat de deur bij u open staat, want wij hoeven niet in die ellende te blijven. Want er is verlossing. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heren, dank u wel daarvoor. En dan mogen we u voor loven, prijzen en danken. Dat we dat ook deze ochtend weer mochten horen. Wilt u dat zegenen, heren, uw woord aan ons hart. Dat we het mee mogen nemen. Dat we het mogen geloven, dat we het mogen zien. Dat we strijden tegen onze zonden. Help ons daarbij. Maar bovenal dat we bij dat kruis mogen knielen. Het mogen weten dat u het ook voor ons hebt gedaan. Ja, jongeren hopen volgende week ja te zeggen. Dat ze dat geloven. Dat ze met u verder willen leven. Nou, welkom in de strijd, zeggen we dan. Heer, wilt u met die jongeren zijn? Wilt u ze kracht geven? Waar ze misschien helemaal uitzien naar een moment om aan tafel te zitten bij u. Om te smaken en te proeven hoe goed u bent. Heer, zegen hen als ze daarop voorbereiden. Ook de gemeente. Ze de jongeren in gebed dragen en steunen. Kaartjes sturen. Het mag nog steeds een ouderwets kaartje sturen. Of een appje. Of een filmpje via TikTok mag ook. Heren, dat we betrokken zijn bij de belijdeniskattengezant. Wilt u ze zegenen. Dat het een vreugdevolle dienst mag zijn. Ook voor de kerk, de gemeente. Voor de broeders van de kerkraad. Voor uw dienaar hier. Wilt u hem ook zegenen in het werk dat hij doet. Heer, we bidden voor elkaar, voor de zieken onder ons, mensen die geopereerd zijn, ingrijpende operaties, of als er een operatie zal plaatsvinden, En of we dan een predikant zijn of een gewone mevrouw. Heren, we zijn afhankelijk van u. En we leggen het leven dat op de operatietafel ligt in uw handen. Wilt u doktoren zegenen en de wijsheid geven. En wilt u alles geven wat nodig is, ook daarna. En Heer, we bidden u ook voor themaavond over rouw. Heer, er is zoveel over om te rouwen. Niet alleen over onze zonden, zoals we hebben gehoord, maar ook wat er in ons leven gebeurt. Wat rouw is. Verdriet als iemand heen gaat. Verdriet als gezinnen uit elkaar gaan. Verdriet als wegen anders gaan. Rouw. Heer, dat kun je in een potje stoppen en een deksel erop doen. En in de kast zetten en denken, nou, daar ben ik vanaf. Maar zo werkt het niet. Ieder heeft zo zijn eigen manier van rouwen. Zijn eigen tijd van rouwen. Maar Heer, goed om daar met elkaar over door te spreken. En ook om vanuit uw woord daarin onderwijs te ontvangen. Dat u onze tranen wilt drogen. Ja, u vangt onze tranen op, zo zingt Psalm 56. En u wilt ze drogen. Heren, wilt u de avond zegenen morgen. Dat er ook velen zullen zijn. Misschien een drempel om te komen over rouw. Het raakt ons misschien. Misschien is het nog heel vers. Heren, geef ook de kracht om te komen. Geef een gezegende avond. We bidden ook voor een zuster en een broeder, en daar willen we voor danken die uit het ziekenhuis thuis mochten komen. Of een goede uitslag hebben gekregen na een onderzoek. Heren, daar danken we u voor. Dat u ook met hen zijn. Kracht geven. Heren, we danken u dat het naar omstandigheden goed gaat met mevrouw die onwel werd. We danken u daarvoor. Wilt u voor haar zorgen? En wilt u bij haar zijn? Ga met ons mee deze dag. Breng ons ook weer in de kerk vanavond om opnieuw gevoed te worden door uw woord. Dat we er zullen zijn om te horen, ons te verwonderen over uw liefde, uw grootheid. Heere, zegen ons in alles. Vergeef het verkeerde. Ga met ons mee. Zegen ons in alle dingen. En dat bidden we u uit genade. Niet omdat we het verdienen. Om Jezus wil. Zijn naam alleen. Amen. Jezus kreeg een kroon. Een doornenkroon. En wij zullen straks een eerkroon ontvangen, dragen. En hoe? Door u alleen. Laten we dat zingen, Psalm 89, vers 7 en 8. Ja, aan de ene kant is er een traditie in de kerk dat in deze tijd, de tweede helft van de dagen voor Pasen, er geen jubelzang mag klinken. Is wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant, ja, hoe kun je stilzwijgend, sober ingetogen, dit gehoord hebbend, dit evangelie zo naar huis gaan. Dus ik zou bijna zeggen, laten we de jubelzang aanheffen, een loflied, Psalm 89, vers 7 en 8. Ga nu heen in vrede, verf uw harten tot God. Bewaar het woord van onze God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.